Laten we vanochtend beginnen met een kleine enquête. En u moet niet antwoorden, maar u mag in uw hart antwoorden met een eenvoudige vraag. Wanneer is iemand rijk? Ik heb een paar antwoorden opgeschreven, misschien komen die ook bij u omhoog. Als we een eigen huis hebben. Iedereen die een villa met een zwembad heeft. 1 miljoen euro op je spaarboekje. 3 keer per jaar op vakantie kunnen gaan en nog geld over hebben. Als we deze vraag stellen, dan wordt er altijd gekeken naar bezittingen. En hoeveel we ook hebben, er is altijd wel iemand die meer heeft en die is dan rijk. Als we naar statistieken kijken, dan staat België op plaats 28 in de wereld. Denk even mee, 28 van 228 landen in totaal. Dat is vrij goed, denk ik. En als we dan gaan tellen, dan is ons gemiddeld inkomen hetzelfde als dat van de laatste 28 landen opgeteld. Dus dat is... We hebben vakantie. We hebben overvloed. We hebben supermarkten waar we letterlijk alles kunnen kopen. Het is nog maar van 1960 geleden dat de werkweek in België 6 dagen was. En niet heel lang daarvoor was er kinderarbeid en honger. Dus eigenlijk zijn we allemaal rijk. En daar mogen we God dankbaar voor zijn. Dat Hij voorziet en dat Hij voor ons zorgt. Vandaag wil ik met jullie nadenken over hoe we om kunnen gaan met onze rijkdom. Wat het betekent om rentmeesters te zijn. Wat de Bijbel ons leert over omgaan met dat wat God ons toevertrouwd heeft. En voor we verder gaan, wil ik toch nog eerst een mededeling doen van ons als oudste. We zijn enorm dankbaar voor een gevende gemeente. Jullie geven overvloedig. Dus vandaag is op geen enkele manier bedoeld als een vermanende preek. En het is ook geen oproep naar jullie om meer aan de gemeente te geven. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar bij geven moest ik direct denken aan de tiende. Dat horen we ook wel eens rondom ons. Van, ja, ik geef mijn tiende, want dat is wat God van mij vraagt. En dan houdt het verder op. Dat vinden we terug in Leviticus 27, vers 30. Dus wie wil mag meelezen, u vindt alle teksten terug in het preekschema. Leviticus 27, vers 30. En daar staat het volgende. Alle tiende van het land, zowel van het zaaigoed van het land als van de vruchten aan de bomen, zijn voor de Heere bestemd. Ze zijn heilig voor de Heere. Dit is de eerste opdracht hierover in het Oude Testament. Het volk moest 10% apart zetten voor God. Heilig in deze context hier gaat over apart gezet. Uit de opbrengst van de landbouw, wat aan de bomen groeit, moest 10% voor God apart gezet worden. Als we verder kijken in Numeri, vinden we uitleg van wat daarmee moest gebeuren. Numeri 18, vers 21. Numeri 18, 21. En zie, aan de nakomelingen van Levi heb ik alle tiende in Israël als erfelijk bezit gegeven, als vergoeding voor hun dienst die zij verrichten. De dienst in de tent van de ontmoeting. God heeft deze tiende bestemd voor de levieten. De levieten die werkten gratis bij de tabernakel, die ondersteunden de priesters, die hadden geen inkomen. Als we verder lezen, hier in dit vers, dan zien we dat de levieten op hun beurt ook tiende aan de priesters moesten afdragen. Maar het stopt hier niet, het gaat verder. Deuteronomium 14, vers 23. Voor het aangezicht van de Heere, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen, moet u de tiende van uw koren, van uw nieuwe wijn en van uw olie en de eerstgeborene van uw runderen en van uw kleinvee eten om de Heere uw God te leren vrezen, alle dagen. Ze moesten meer geven dan enkel die 10%. Hier zien we een oproep om 10% van de jaaropbrengst te gebruiken voor een feestmaal. En ik zie u al denken, 10% van de jaaropbrengst. Ja, natuurlijk, dat is te veel om in een feestmaal op te eten. Maar de overschot die werd gedeeld met de armen of mensen die zelf geen inkomen hadden voor dit feestmaal. En we zien hier ook op het einde van het vers dat het volk hier eraan herinnerd wordt dat God degene is van wie ze alles gekregen hebben. Hij is degene die respect, eerbied en lof verdiende. Maar er is er nog één. Bovenop deze twee komt er nog een derde heffing van tiende. Iets verderop, Deuteronomium 14, vers 18 tot 29. Om de 3 jaar moet u alle tiende van uw opbrengst van dat jaar brengen en opslaan binnen uw poorten. Dan kan de leviet komen. Hij heeft immers geen aandeel of erfelijk bezit samen met u en de vreemdeling. De wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn. En kunnen zij eten en verzadigd worden. Opdat de Heere, uw God, u zegent in al het werk dat u doet. Elke 3 jaar moesten er tienden verzameld worden op de plek waar dat de mensen woonden. En die werden, zoals we hier zien, opnieuw verdeeld onder levieten, vreemdeling, wees en weduwe. Er zit solidariteit in deze principes. Omzien naar elkaar zit erin verweven. En als we de som hier maken, dan zien we dat het volk Israël minstens 23,3% elk jaar moest afgeven van hun inkomen. Maar daar stopt het niet. We hadden bijvoorbeeld ook nog een tempelbelasting. Denk aan de Heer Jezus die Petrus zegt van ga naar die vis en in die bek van die vis vind je de tempelbelasting voor ons twee. En er zijn er nog meer. Dus wij mensen, wij zoeken altijd naar eenvoudige regels en principes. Maar hier kunnen we niet zomaar zeggen dat we onze tiende moeten geven. In het Oude Testament vinden we wel nog twee andere principes die ons op weg kunnen helpen vandaag. En het eerste principe is dat van eerstelingen. In het Oude Testament zien we dat God eerstelingen vraagt. God vraagt geen restjes, God vraagt het beste. 2 Kronieken 31, vers 5. Toen dat woord zich verspreidde, brachten de Israëlieten veel eerstelingen. Van koren, nieuwe wijn, olie, honing en van heel de opbrengst van het veld. En zij brachten de tiende van alles in overvloed. We vallen hier wel een beetje midden in het verhaal. Koning Hiskia, een goede koning die de Heere God lief had. Die maakte een einde aan de afgodenverering en hij stelde de tempeldienst weer in. Vers 3b lezen we zoals beschreven staat in de wet van de Heere. En het volk luistert, het volk geeft opnieuw zijn tiende. En wat zien we? Ze gaven hun eerstelingen in overvloed. Het beste moest voor God apart gezet worden. Spreuken 3, vers 9. Vereer de Heere met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Hier is een vader aan het woord die levenslessen geeft aan zijn zoon. We kunnen God eren met onze eerstelingen. Als we God willen kennen in het beheer van onze financiën, moeten we hem daarmee eren. We mogen hem dankbaar zijn voor zijn goede gaven. En die dankbaarheid die kunnen we uiten in hoe we met ons geld omgaan. Als we hier verder kijken, in vers 10, vinden we ook meteen een beloning. Als we God eren in het omgaan met ons geld, zal hij ons ook genoeg geven om dat te kunnen doen. Dus we kunnen een prioriteit maken van geven. We hoeven niet te wachten tot het einde van de maand en dan kijken van is er nog iets over. Nee, we mogen God eren met onze eerstelingen. En misschien proefde u de vraag al een beetje bij het vorige vers in Spreuken. Hoe beheren we ons geld? Eigenlijk kunnen we beter zeggen, hoe beheren we zijn geld? De Heere God die heeft ons aangesteld als rentmeesters over zijn schepping. En daarvoor moeten we terug naar Genesis 1, vers 28, helemaal in het begin. En daar staat het volgende. En God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Op het einde van de zesde dag heeft God de mens gemaakt. Hij zegende de mens en gaf hem hier ook een opdracht mee. Een opdracht die vandaag nog steeds geldig is voor ons. Onderwerp de aarde en heers over de dieren. Onze gevallen staat die heeft ervoor gezorgd dat wij dat met geweld in de praktijk gebracht hebben. Maar God heeft het hier toch anders bedoeld. De opdracht was om de aarde te beheren. Door landbouw, door er te gaan wonen. Wij hebben bestuursrecht gekregen. De schepper van hemel en aarde heeft aan de mensen rentmeesterschap over de schepping gegeven. We zien in Psalm 8, vers 7 staat: U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Hier zien we dat nog eens bevestigd. Wij zijn schepsels die aangesteld zijn. God heeft ons aangeduid als vertegenwoordigers, als beelddragers. Als de koning vroeger een mededeling had, dan stuurde hij een vertegenwoordiger. Die kreeg een zegel mee om te bewijzen dat hij een boodschap van de koning te brengen had. Zo heeft God ons autoriteit gegeven om rentmeesters te zijn. Om te zorgen voor zijn schepping. Om te zorgen voor wat hij ons toevertrouwd heeft. Hij alleen is schepper. En dat maakt hem ook meteen de eigenaar van alles. Job 41, vers 2. En daar staat: Wie treedt mij tegemoet, zodat ik het hem zou vergelden? Wat onder heel de hemel is, is van mij. God is hier aan het woord tegen Job en hij zegt hier zoveel als: Bij wie heb ik schulden openstaan? Ik heb bij niemand schulden. Alles onder de hemel, alles op de aarde, alles in het hele heelal is zijn eigendom. In Haggai 2, vers 9 staat, en het is God die hier spreekt: Van mij is het zilver en van mij is het goud, spreekt de Heere van de legermachten. Misschien verandert dit ons perspectief. Wij zijn geen eigenaars van ons loon. Het huis waarin wij wonen is Gods huis. Het is zijn auto. God heeft ons alles gegeven. En hij heeft ons daarbij ook het mandaat gegeven om dat als rentmeesters te beheren. In het Nieuwe Testament, in 1 Korinthe 4, vers 2, vinden we een voorschrift voor beheerders. En daar staat het volgende. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. En ja, dit vers spreekt over beheerders van het evangelie. Maar toch is het principe wat hierachter zit direct toepasbaar voor ons in deze context. Het beeld van een beheerder hier is dat van een slaaf. Toen die tijd werd één slaaf uitgekozen uit de groep slaven om het huishouden te leiden. Die slaaf die kreeg een gedelegeerde verantwoordelijkheid van zijn heer. Die slaaf moest verantwoording afleggen aan de baas. En net op diezelfde manier moeten wij verantwoording afleggen aan onze heer. En dan is het te hopen dat wij betrouwbaar blijken in het beheer van wat God ons gegeven heeft. En zoals Jean vanmorgen al zo mooi aanhaalde, wat wij mogen beheren, dat is tijdelijk. Psalm 49, vers 18. Daar staat: Want bij zijn sterven zal hij niets van dat alles meenemen. Zijn eer zal hem in het graf niet nadalen. Als we sterven, kunnen we niks meenemen. Daar bestaat zelfs een spreekwoord voor, ongeveer, dat zegt: Het laatste hemd dat ons aangetrokken wordt, heeft geen zakken. God is de schepper. Hij heeft de aarde en alles wat daarin is geschapen. Hij is eigenaar van alles. Wij zijn schepselen die een gedelegeerd gezag van onze schepper gekregen hebben. Dat is een belangrijk principe dat we voor ogen mogen houden. Het is niet ons geld, het is zijn geld. God zegent ons met middelen, met centen. Waarom? Zodat we die voor zijn koninkrijk kunnen gebruiken en kunnen inzetten. Dan mag u met mij meegaan naar Matthäus 6, vers 19 tot 21. Die hebben we ook al gelezen vanmorgen. Matteüs 6, vers 19 tot 21, waar de Heer Jezus het volgende zegt. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Eigenlijk stelt de Heer Jezus ons hier een eenvoudige vraag. Waar ligt ons einddoel? Is het ons doel om rijk te worden en schatten te verzamelen? Of willen we investeren in Gods koninkrijk? Onze schatten hier op aarde die zijn heel kwetsbaar. Als we mooie kleren hebben, als die te lang in de kast hangen, worden die aangevreten door motten. Goud, dat kan gestolen worden. Een mooie auto, die begint te roesten. Alle materiële dingen die we hier verzamelen, zijn vergankelijk. We kunnen niets meenemen. Ze vergaan en anders worden ze misschien gestolen. Natuurlijk mogen we wel plannen. Wij mogen ook sparen. Want de Bijbel roept ons op om wijs om te gaan met onze inkomsten. Denk aan het voorbeeld van de mier in Spreuken. Maar tegelijk is er geen ruimte voor jaloezie of hebzucht. Dat is meteen het gevaar dat we zien in vers 21. Waar onze schat ligt, daar zal ons hart mee bezig zijn. Als we te veel bezig zijn met de dingen van de wereld, dan wordt ons hart daardoor in beslag genomen. Hoe meer we bezitten, hoe meer we hebben om ons zorgen over te maken. Dat is een reëel gevaar van onze rijkdom. En dat wordt nog iets verder ingekleurd in de parallelpassage van deze tekst in Lucas 12, vers 33. Lucas 12, 33, daar staat: verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Dit betekent niet dat we meteen al onze bezittingen moeten verkopen, maar het is wel een warme oproep om te geven. En door dat geven krijgen we beurzen die niet verslijten. Denk hierbij aan een koopman die een mooie uitgewerkte leren geldbuidel heeft. En opnieuw krijgen we hier een belofte. Als we vrijgevig zijn, dan investeren we in de toekomst. Dan investeren we in de eeuwigheid. Ik sta telkens weer verstomd van hoe goed God is. God heeft ons gered terwijl we vijanden waren. God vraagt ons dingen voor hem te doen, maar tegelijk bekwaamt hij ons om die te doen. En daarbovenop krijgen we nog zegen, beloftes, beloningen. En hier wordt opnieuw die tegenstelling duidelijk. We kunnen investeren in tijdelijke dingen, maar we kunnen er ook voor kiezen om te investeren in Gods koninkrijk. We mogen investeren in de eeuwigheid. We zagen net al dat rijkdom gevaren inhoudt. Gaat u even met mij mee naar 1 Timotheüs 6, vers 17 tot 19. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Hier vinden we advies voor rijke mensen, voor ons dus. Rijkdom kan hoogmoedig maken. Als het goed met ons gaat, dan denken we misschien van, oh, we hebben God niet nodig. Rijkdom is onzeker. Rijkdom is vergankelijk. We moeten onze hoop vestigen op God. God geeft ons alle dingen. Waarom zouden we ons vertrouwen stellen op de dingen? We moeten ons vertrouwen stellen op hem. We zien hier heel mooi in het vers waarom God ons dingen geeft. We krijgen dingen om er goed mee te doen. Om rijk te zijn in goede werken. Zodat we vrijgevig kunnen zijn. Zodat we kunnen delen. En als we delen, verschuift de focus van onszelf naar de andere mensen. God geeft overvloedig, zodat we naar anderen kunnen omzien. Hier bij verzamelen kunnen we denken aan een groot pakhuis. Een groot pakhuis waar we onze eeuwige schatten in kunnen opslaan. Vers 18 maakt ook duidelijk dat het hier gaat over een patroon in het leven van een gelovige. Niet iets eenmaligs, maar een patroon. Geven zou een gewoonte moeten zijn in ons leven. Colossenzen 3, vers 1 en 2. Daar staat het volgende. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. God heeft ons door zijn Zoon nieuw leven gegeven. Opgewekt zijn met Christus is de basis voor ons nieuwe leven. Dat betekent dat wij ons mogen richten op dingen van boven. Dat we niet constant in beslag genomen worden door aardse zaken. Wel dat we ons afkeren van ons vlees, van ons oude leven. We hebben een nieuw geestelijk leven gekregen. Dat zijn de dingen van boven die we nu kunnen bedenken. Ons denken beïnvloedt ons doen. Dus het spreekt hier over ons intellect, dat we kunnen nadenken, maar ook over een actie van de wil die daarop volgt. Dus dat we onze gedachten richten op God en dat we dat daarna in de praktijk brengen. We kunnen nog even kijken naar Matteüs 19, vers 29. We vallen hier weer midden in een verhaal. U kent het vast wel van de rijke jongeling. En dan zit Petrus eigenlijk bij de Heer Jezus en die vraagt van: Heer, maar we hebben alles voor u achtergelaten. Wat krijgen wij? Wat krijgen wij dan? En dan antwoordt de Heer Jezus op de volgende manier, Matteüs 19, 29. En al wie huizen, of broers, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers zal verlaten hebben, omwille van mijn naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Weet u, in het geven zelf zit al een zegen. Want zo investeren we in onze toekomst, in een schat in de hemel. Maar hier vinden we nog een zegen voor het volgen van Christus, als we dingen weggeven of dingen achterlaten. We zullen veelvoudig terug ontvangen. We moeten natuurlijk wel naar de context kijken. Vers 28 die laat duidelijk zien dat dit over de toekomst gaat. Want daar staat in heerlijkheid. Daar zijn we nog niet, dus dat gaat over de toekomst. We moeten dus ook niet beginnen geven in de hoop van dat het geld gaat binnenstromen. Nee, we mogen geven uit liefde om wat God voor ons gedaan heeft. We mogen geven als dankbaarheid vanuit de overvloed die hij ons geeft. En daarbovenop krijgen we daar nog eens een beloning voor in eeuwigheid. De vraag en de keuze hier was duidelijk. Wat is ons einddoel als we onze financiën beheren? We kunnen kiezen. We kunnen sparen voor een nieuwe auto en een nieuwe badkamer en een nieuwe keuken. En dat zijn op zich goede doelen. Maar ze blijven aards en ze blijven tijdelijk. Onze prioriteit die hoort te liggen bij het investeren in de eeuwigheid. Tot slot van vanmorgen wil ik met u nog enkele losse principes bekijken die ons nog wat richting kunnen geven in het geven. Dan mag u met mij meegaan naar Handelingen 2, vers 44 en 45. Handelingen 2, 44 en 45. We zitten hier aan het begin van de gemeente. En daar staat het volgende. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had. En we vinden hier een beschrijving van het leven in het begin van de gemeente. En opnieuw geen algemene opdracht voor ons om alles te verkopen, Want het werkwoord dat hier gebruikt wordt, duidt op een handeling die gaande bleef. Dus niet alles verkopen en gedaan, maar als er nood was in de gemeente, dan sprongen rijkere gemeenteleden in de bres. Die verkochten vrijwillig een deel van hun bezittingen om te voorzien in de noden van de andere mensen. Dus hier duidelijk ligt de nadruk op vrijgevigheid en omzien naar de noden van de ander. Matteüs 6, vers 3 en 4. Opnieuw onze Heer Jezus aan het woord. Matteüs 6, vers 3 en 4. En daar staat: maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar vergelden. De Heer Jezus spreekt hier over onze motieven bij het geven. Als we geven, dan mogen we dat doen zonder show. Zonder dat iedereen duidelijk gezien heeft dat we geven. Dus het gaat er dus niet om dat we de aandacht op onszelf trekken, maar dat we mogen geven uit liefde voor God, om Hem te bedanken. Maar als we dit lezen, geven zonder dat we het zelf weten, hè, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, wordt natuurlijk moeilijk. Sterker nog, de Bijbel laat ons zien dat we mogen plannen en nadenken over wat we geven. Maar het gaat hier duidelijk over onze motivatie. Geven we voor onszelf? Nee, dat we mogen geven uit liefde voor onze Heer. En dat dat onze drijfveer is en onze motivatie. Geven uit liefde voor God, omdat Hij zo voor ons zorgt en voor ons voorziet. 2 Korinthe 9, vers 7. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. We vallen hier weer midden in twee hoofdstukken, hoofdstuk 8 en 9, waar de gemeente van Korinthe aangespoord wordt om te geven voor de collecte voor de gemeente in Jeruzalem. En er wordt hier geen bedrag genoemd, maar we vinden hier wel hoe we mogen geven. Ieder mag beslissen in zijn persoonlijke wandel met de Heer wat hij geeft en hoe hij geeft. Vanuit onze eigen overtuiging. Op een bruiloft geef je wel eens een cadeau aan het bruidspaar. Meestal is dat gewoon geld in een envelopje en dat wordt afgegeven. En soms gebeurt het dat je achteraf daar misschien spijt van hebt. Van, het eten viel tegen. Het was toch maar... Of we hebben het bruidspaar nooit meer gezien daarna. Dat kan ook gebeuren. Die spijt en die treurnis die we daar misschien bij hebben, dat is de tegenzin die hier beschreven wordt, die we moeten vermijden. Het gaat erom dat God ons oproept om te geven zonder tegenzin. En we moeten ook niet geven omdat we schrik hebben van wat de mensen wel niet van ons zouden denken. Of omdat we ons onder druk gezet voelen. Nee, onze gaven die mogen vrijwillig zijn. God heeft een blijmoedige gever lief. Dat spreekt over Gods goedkeuring, als we met blijdschap aan Hem mogen geven. En opnieuw ligt de nadruk hier op de houding die we daarbij naar God hebben. We mogen geven uit dankbaarheid. En het is een vreugde en een eer voor ons dat we Hem terug mogen geven van het vele wat Hij aan ons geeft. Handelingen 20, vers 35. Ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden. Namelijk dat Hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Paulus neemt hier afscheid van de oudste in Efeze met deze woorden. En het is onze morele verplichting om het op te nemen voor de zwakken. Hard werken, wat hier beschreven wordt, kan fysiek zijn, kan ook mentaal zijn. We kunnen op verschillende manieren werken. Maar het is duidelijk dat Paulus hier zegt, van: ik heb u het voorbeeld gegeven. Door te werken kon hij voorzien voor zichzelf, voor de mensen rondom zich, en kon hij omzien naar anderen. En de Heer Jezus zelf wordt hier geciteerd. Wij mogen geven omdat God het voorbeeld is. Vanuit zijn goedheid, vanuit zijn compassie, geeft hij aan ons. En hij blijft geven. En hij blijft geven. En hij blijft geven. Elke dag opnieuw ontvangen we van onze hemelse Vader genade op genade. En in het geven wat wij mogen doen, mogen we hem imiteren. Ik wil afsluiten vandaag met 1 Johannes 3, vers 17 en 18. Een heel praktisch vers. 1 Johannes 3, vers 17 en 18. Daar staat: wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. We sluiten af met een heel praktisch vers. En weer, dit gaat over ons, want wij hebben allemaal goederen van de wereld. Wij zijn allemaal rijk genoeg. God geeft ons meer dan genoeg, dat ieder voor zich kan beslissen hoe die andere mensen kan helpen. Geven aan mensen in nood is Gods liefde laten zien. Als Gods liefde in ons hart zit, dan kunnen we niet anders dan andere mensen helpen en naar hun omzien. Net zoals God naar ons heeft omgezien. Net zoals hij de daad bij het woord gevoegd heeft door zijn zoon te sturen. Het is goed als we voor andere mensen bidden. Het is ook goed als we aan andere mensen denken. Maar daar stopt het niet. Het is ook nodig dat we actie ondernemen. We hebben vandaag gezien dat de schepper van hemel en aarde ons een verantwoordelijkheid heeft gegeven. De verantwoordelijkheid om wijs om te gaan met alle rijkdommen die hij ons heeft gegeven en toevertrouwd. We mogen Gods liefde weerspiegelen en doorgeven door goede rentmeesters te zijn. En dat kunnen we alleen maar omdat hij ons heeft lief gehad. Laten we hem dienen in ons geven. Laten we onze dankbaarheid uiten door te investeren in zijn koninkrijk. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo rijkelijk aan ons geeft. Dank u, Heer, dat we zo gezegend worden, Heer, niet alleen materieel, maar ook geestelijk. Dank u, Heer, dat uw woord ons zo duidelijk laat zien dat we mogen geven, Heer, als dankbaarheid voor wat u voor ons gedaan heeft. Dat we uw liefde naar anderen mogen laten zien. Dat we uw liefde naar ons aan anderen mogen laten zien door te delen van de overvloed die u ons heeft gegeven. Dank u, Heer, dat u naar ons toegekomen bent. Dank u dat u naar ons heeft omgezien. Heer, wilt u ons zo vormen, Heer, dat we blijmoedige gevers mogen zijn. Dat we mogen geven, Heer, omdat we u lief hebben. En dat we u mogen geven, Heer, om u iets terug te geven. Dat bidden we in Jezus' naam.